Wij lezen zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 24. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het antwoord: daarom dat de gerechtigheid die voor Gods aangezicht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord: deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Het antwoord: nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Ja, die boven geschreven gerechtigheid en werken. Vorige week hebben wij in zonderheid gelet dat onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan kunnen zijn. En we hebben gehoord aan de ene kant hoe, ja, laten we zeggen, hoe gemakkelijk wij daarbij instemmen. En, niet alleen, ik bedoel nu niet een blote toestemming zonder meer, maar dat we dat van harte mogen doen en zeggen: dat weet ik, daar ben ik van overtuigd, dat ik nooit in der eeuwigheid met enig goed werk een stukje gerechtigheid voor God verdienen kan en aanbrengen kan. En dat is groot, als we dat waarachtig mogen geloven. Maar we hebben ook gehoord hoe nu toch in de praktijk van het leven die gedachte in een andere vorm weer bij een mens naar binnen sluipt. En dat hij dan toch weer van de gaven die God geeft, wat hij van de Heer mag ontvangen en ondervonden heeft, dat hij daar toch heimelijk, ja, dan weer zo'n beetje de grond van maakt. Niet dat hij daar de zaligheid mee verdienen kan, maar dat hij als het ware als een pauw door het leven gaat, in de zin van: dat heb ik en dat heb ik geleerd en dat weet ik. En nou ja, misschien nog wel dat hij een ander daaraan afmeet en zegt: als je dat zo niet hebt geleerd, dan is het met jou niks. Dan weten wij wel dat onze goede werken de grond niet kunnen zijn, of de gerechtigheid voor God niet kunnen zijn, maar we bewijzen in onze wandel dat wij veel te hoog staan. Dat heb ik nog verteld met die voorbeelden uit het leven van dokter Kolbrugge, dat hij ergens gewoon op de tafel ging staan als een stille prediking. Of dat hij in de hand van zijn vriend ging staan en een boom inklom en dat hij zei: zo doen wij nou met de genade. Als de mens genade ontvangt, dan heeft hij eigenlijk genade nodig om bij die genade te blijven. Anders draagt hij het als een medaille op zijn borst en hij klimt ermee omhoog. En we hebben gehoord dat dat nou niet kan, want als het gaat over de gerechtigheid van God, God is een volmaakte, rechtvaardige geest, heilig. Dus de gerechtigheid die voor hem kan bestaan, die moet overeenkomstig zijn wezen zijn, zijn eigen wezen. Dat mag niet iets halfs zijn. Eén gedachte van eigen ik, eigen roem, maakt alles weer veroordeelbaar. En voor God geldt alleen het allervolkomenste. Die goede werken, die moeten ook, ja, tot Gods eer geschieden. Dat komt nog wel meer aan de orde. En niet op menselijk goeddunken gegrond zijn. Dan vervalt ook de waarde weer en de betekenis van de werken. Daarom zou je kunnen zeggen, als het gaat over onze werken, en daar vat ik dat eerste stuk mee samen, die heb ik niet, zoals Luther zei. Als jullie ze zien, dan moet je daar je winst maar mee doen, maar ik heb ze niet. En een van de Lutherse theologen na Luther drukte zich een beetje scherp uit misschien. Spalatinus, meen ik. En die schreef, de goede werken zijn de pest voor de zaligheid. En toch hebben wij gehoord dat de protestant, als het goed is, de goede werken hoger heeft staan dan de Roomse. Maar dat heeft een andere reden. Kijk, de Roomse spannen de paarden achter de waar. Dan gaan wij via de goede werken en de helpende genade, gaan wij op weg. En wij geloven dat wij op weg gaan als gans goddelozen, die door het geloof gerechtvaardigd worden om niet. En worden bediend uit zijn volheid. En openbaren de vrucht van de Heilige Geest, welk is liefde en blijdschap en vrede en noem maar op. Hier wil ik alleen nog dit bij zeggen. Ach, hoe ouder dat de mens wordt. En daarin kan ik mijn overgrootvader zo goed begrijpen. Zijn zoon heeft later wel een mooi boekje in elkaar geflanst. Maar ja, dat had de oude man zeker niet goed gevonden. Maar goed, die ging sterven en toen zei hij, mijn bekering ben ik vergeten. En mijn rechtvaardigmaking hebben de muizen opgegeten. Die had hij wel eens te boek gesteld. En toen hij het manuscript opzocht op de zolder, toen lagen er alleen nog wat snippertjes. Want de muizen hadden alles weggeknaagd. Nou kun je dat natuurlijk opvatten als een grapje. Maar ik vat dat niet op als een grapje. Ik zie daarin een diepgaande onderwijzing van de Heilige Geest. Kijk, de bekering en de rechtvaardiging, die worden in de schrift natuurlijk met sterke aandrang ons verkondigd. Maar omdat je nou merkt in het leven dat wij altijd ons eigen erbij pakken, ga je daar ook hoe langer hoe meer van afzien. Dat je zegt, ja, jongen, meisje, man, vrouw, vrezen wij God. Die God die zich in Christus heeft geopenbaard. Geloven wij in die naam des Zoons van God. En openbaren wij in ons leven dat die Heilige Geest in ons strijd voert. Tegen alles wat tegen God gericht is. En tegen alles wat niet is naar zijn heilige wil. Je zou haast zeggen, dan kun je alle verhalen wel thuis laten. Dan hoef je ook niet zoveel te zeggen. Dan komt het in de praktijk van het leven toch openbaar. En omdat wij zulke geweldige fantasten zijn en psychologisch zo ingewikkeld in elkaar zitten, dat je soms zelf niet weet hoe je het moet zeggen, omdat je zelf niet meer weet, ja, wat is nou waarheid, wat is nou leugen? Wat is nou echt en wat leeft er nou in mijn fantasie? Als hij droomt, dan is het ook net echt. En dromen hebben natuurlijk hun oorsprong wel, in dingen van de praktijk vaak. Maar het is toch ook vaak iets dat je zegt, ja, nee. Er komt ook een hoop bij van de verkeerde kant en van onze eigen natuur. Je weet soms dat je zegt, het is anders. Je hebt maanden gehad na het sterven van zuster Greet van de Beek, dat je elke keer in de droom dat je met bepaalde dingen geconfronteerd werd. En dat je gedachten zich afspeelt. En dat je erg neerdrukt. Maar als je dan wakker bent, dat je zegt, nee, Heren, u hebt alles in orde gemaakt. Ik hoef me door geen enkele droom te laten verschrikken. Want er is maar één waarheid, dat is uw woord. En zo kunnen er meerdere dingen zijn die in dat bewustzijn. Dus een mens is een zeer nietig, gecompliceerd schepseltje. En als de Heere God hem niet vasthoudt, dan gaat hij overal aan ten onder. Dat weet je. Ik kan niets verwerken. Maar nou is het zo ook met dat bekering. Ik zei verleden week, ach, als de Heere naar een mens omkijkt, dan is het, dat is heel groot. Maar als je het nou 3 keer hebt horen vertellen, hetzelfde, en je zou het op een bandje opgenomen hebben, dan zeg je, het wordt steeds groter. Nou kan het natuurlijk nooit te groot omschreven worden, maar daar bedoel ik mee, het wordt steeds belangrijker, steeds gewichtiger, steeds meer komt die mens op de voorgrond. Ik heb van al die dingen ervaring. Ik schud niet zomaar uit mijn mouw. Hoef je nog geen eens te liegen. Hè? Als er naar gevraagd wordt en dat je je verhaal doet, dan hoef je nog geen eens om te liegen en dat je toch voelt, nee. Of nou ja, het kan misschien eens wezen dat het zijn nuttigheid heeft. Maar over het algemeen, nee. Laten we dan ook op die manier bedenken dat dat geen stuk van onze gerechtigheid is, die voor God geldt. Integendeel. Maar dat we een gerechtigheid hebben die in Christus Jezus volkomen en klaar is. Als je dat nou weten mag voor jezelf en geloven, dan val je daar hartelijk bij. Want dan is deze leer is recht troostrijk. Binnenkort verschijnt er een boekje. Dat boekje heb ik al 20 jaar geleden gelezen. Ik zou het opnieuw moeten lezen om weer te weten wat er allemaal in staat. Maar dat is me toch wel blij bijgebleven, dat toen ik het las, was ik er zeer verblijd mee. En ik zou je aanraden, dat boekje dat komt binnenkort uit. Jehovah Tzidkenu, de Heere onze gerechtigheid. En daar kun je eens in lezen welke gerechtigheid dat er nou voor de Heere alleen geldt. En dan kun je daar zo hartelijk verblijd mee zijn. Dat je zegt, het kan niet anders en het moet niet anders. En het hoeft, en die oude blinde man die zei tegen me, ja, hij zegt, ik zeg het tegen iedereen niet, want dan staat de hele boel in brand. Ik kan niks meer doen en ik hoef er niks meer aan te doen en ik wil er niks meer aan doen ook. Ik word uit genade alleen zalig. En dat zijn nou de klanken. Hoe zalig is het volk dat naar die klanken hoort. Want ze wandelen niet bij het licht dat ze zelf ontstoken hebben. Want de volken wandelen in de glans van hun licht. Maar ze wandelen in het licht van het vriendelijk aangezicht des Heeren. En dat kan nou geen mens vernietigen. Dat is nou van de Heer alleen. Nou ja, de een zit meer in de toleratie dan de ander. Als je maar weten mag, het doet niet meer ter zake. En als je maar blijft volstandig bij de genade die u toegebracht wordt in Christus Jezus, dan neem je het hele zaakje van je eigen op de koop toe. En dan weet je, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Nou ga ik nog even verder met die 63 en in zonderheid met de 64, de vraag en antwoord. Maar eerst nog even, we hebben er al iets van genoemd, maar ik haal het even op. Hoe? Terwijl van die man erg verbaasd is. Nou, ik zou zeggen, nou joh, wees nou alsjeblieft niet zo verbaasd hoor. Want ik vind toch al die manier van vragen, vind ik toch een klein beetje hoog van de toren. Hoe? Verdienen onze goede werken niet? Het is alsof die zeer verbaasd reageert. Met andere woorden, nou nog mooier. Maar er staat toch in heel de Bijbel staat dat God de rechtvaardige zal belonen en kronen met zijn zegen. Er staat toch in de Bijbel om altijd de Heere te vrezen, want dat er een beloning is. En er staat toch dat in het laatste oordeel, dan zal de Heere zeggen, voor zover gij dit aan een van mijn minsten gedaan hebt, zo hebt gij dat aan mij gedaan. Daar is de Bijbel toch vol van. 1 beker koud water in de naam van een discipel, en het zal u vergolden worden. En je leest in de openbaring, en hun werken volgen hen na. En dan zegt hij zo eenvoudig, kort, deze beloning geschiet niet uit verdienste, maar uit genade. Dat is vreemd. Want ik denk bij beloning niet aan genade, maar bij beloning denk ik aan werken. En als je dan goede werken meent te hebben, en ze worden dan uit genade beloond, dan klopt, er zit iets gespannends in dat antwoord. Nou ja, ik denk dat de man het niet allemaal precies zo heeft gezegd, zoals het misschien gezegd zou kunnen worden. En ik wil het ook niet verbeteren, maar de Heere heeft gezegd, zing vrolijk, gij onvruchtbare, en gij die niet gebaard hebt. Dat is niet iemand die zegt, hoe, verdienen mijn goede werken niet? Maar iemand die ter neder zit omdat hij geen goede werken heeft, en geen goede werken ziet, en zijn eigen zo lusteloos gevoel dat hij ook geen drang heeft om goede werken te doen. Dus wat praten wij dan over verdienen? En van beloning? Nou ja, ik zou zeggen de meest opdringerige op dat vlak, die krijgen dan toch een antwoord. De meest opdringerige. De meest zelfbewusten. Die zo zelfbewust christen zijn. Die moeten dan maar horen. Ja, als je alles gedaan hebt wat je doen moest. Zo zeg dan, ik ben maar een onnutte dienstknecht. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Dat is gewoon. Zo hoort het te zijn. Het heeft niet met een prestatie te maken. Kijk, het is net als met de gebeden, geliefde. De gebeden, die kunnen voor God niet bestaan. Maar je leest dat het reukwerk werd erin gegooid. Dat zijn de gebeden der heiligen. Maar dat werd gemengd met het reukwerk, met het gebed van de Heer Jezus Christus. En zo komt dat volmaakte gebed van die enige hoge priester voor het aangezicht van de Vader. En zo hoort hij het ook en verhoort hij. Zo is het ook met de werken. Onze volkomen gerechtigheid en onze goede werken heeft Christus Jezus gedaan. En als wij daar nou wat van hebben gekregen van de Heer Jezus. Van die goede werken welke God voorbereid heeft in hem, die klaargemaakt zijn. En wij hebben hier op deze aarde met die goede werken een beetje gechanteerd misschien. Een beetje overspel gedaan en met onze vingers het bevuild. Dan zegt de Heere straks toch uit genade. Het was goed dat je dat gedaan hebt. En ik ben er blij mee dat je dat gedaan hebt. Ja, en dan zal die mens die misschien van nature als Adamskind een gierige vrek was en die een keer over de brug kwam. Ja, je hebt allerakeligste mensen, dat is niet goed te praten. Daar moeten we altijd tegen zeggen, wat God tegen ons zegt, bekeert u. Maar die daar een keer zo is ingenomen door de genade en de ontferming van de Heere Jezus Christus, dat hij opeens zijn eigen voorbij schiet. Wat hij nooit zou doen, dat hij dat dan doet en zegt, nou, ik heb 100 gulden in mijn zak. Zo'n vrek. Dan zal de Heere zeggen, ja, kom in, gij milddadige, beërft het koninkrijk. Dat is het wonder. En als je nou een hoop dingen misschien met een zekere tegenzin gevoelende gedaan hebt, maar het moest gedaan worden, hè, en de Heere zegt dan, gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt ge getrouw geweest, dan zou je toch je oren van je hoofd niet kunnen geloven. Dan zou je toch wel dubbel kijken en zeggen, meent de Heere dat nou? En je zou direct genegen zijn om uit te roepen, nee, lieve Heere, ik heb nog nooit wat goeds gedaan. Maar u hebt het gedaan. U hebt alles gedaan. En ik heb altijd tegengewerkt. Maar u hebt alles wel gemaakt. Zo ligt het nu in oprechtheid in het hart van de zondaar. Die rekenen niet op dit of op dat. Helemaal niet. Want nu komt dat woord van God. Wat ik reeds aanhaalde. En daarmee wil ik dan ook deze vraag en antwoord besluiten. Zing vrolijk gij onvruchtbare. Onvruchtbaar is iemand die geen kinderen heeft. Die niet gebaard heeft, breekt uit in gejuich. En die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Het lees in Jesaja, als ik het goed heb, Jesaja 54. Opmerkelijk dat het staat achter Jesaja 53. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Nou wordt er in Jesaja 54 wordt nou een mens, een kerk getekend, die zit midden in de onvruchtbaarheid. Want ze ziet geen kinderen. Ze is net als iemand die geen man heeft. Zo voelt ze zich ook. Heeft ze dan geen man? Nou ja, in haar waarneming niet. Want er zijn heel veel mensen die hebben wel een man. Waar ze op leunen. Waar ze op steunen. Hoe heet die man? Dat is de wet. Dat is de wet. En die zijn, naar hun eigen bevatting, nog vruchtbaar ook bij die wet. Heren, ik dank u dat ik niet ben zoals alle andere mensen. Ik geef tiende van alles, ik vast 2 maal per week. En dat ik niet ben als die rovers en die overspelers. Of zoals die tollenaar die daar staat. Die man zat midden in de kinderen. In de kinderen. Die droeg zoveel vrucht in zijn bondgenootschap met de wet van Mozes, dat hij er zelf verbaasd van was. Scheelt er niet veel aan of hij had erbij gezegd, heren, u mag wel blij zijn dat er nog zulke mensen op aarde rondlopen, als dat ik ben. Was een vruchtbare man. Zo zijn er ontzettend veel mensen die klagen wel, maar als je diep in haar hart kunt kijken, dan mag je ze nog niet wegpoetsen hoor. Want ze zijn zo ernstig en ze hebben zo'n gebedsleven en ze zijn er zo van doordrongen. Oh, het is elke dag prijs. Ja. Kijk, en ze hebben het allemaal over ellende, maar ze zijn zo vruchtbaar dat ze kunnen je uren vermoeien aan één stuk door. Allemaal over godsdienstige dingen. En noem maar op. Dus in feite is die mens niet zo onvruchtbaar. Want ondertussen merk je het gewicht van dat alles. Maar nou die onvruchtbare, die eigenlijk bij de wet niet kan huizen. Die wet die stuurt hem gewoon het bos in, het huis in. Die wet zegt, ja, waar is nou je vreze gods? Waar is dit nou, waar is dat nou? Man, alsjeblieft uit. En die zondaar moet nog zeggen, het is waar. Het is waar. Ik heb ook niks ook. Ik heb geen ijver om God te zoeken. Ik heb geen lust in de dingen der eeuwigheid. Ik weet soms amper wat ik gelezen heb. Alle kanten tekort een gebedsleven, dat heb ik helemaal niet. Nee, als je dat bidden zou noemen. Een nabijleven, oh nee, in ver afgelegen streken. En zo zou die nou een heleboel op kunnen sommen, in tegenstelling tot allerlei vruchtbare geesten en mensen. Maar vraag je naar berouw, vraag je naar zonde kennis en zonde smart, het is allemaal te kort. En nou komt daar die wonderbare boodschap. Zing vrolijk, gij onvruchtbare. die geen barensnood hebt. Nee, want dat durf je ook niet te zeggen. Je hebt mensen die hebben vreselijke barensnood, barensweeën. Eigenlijk maken ze nog een vergissing ook. Want dat kind dat geboren wordt, dat maakt dat bewust allemaal geen eens mee. Het is meer de moeder die het benauwd heeft dan het kind. Dat kind in ieder geval onbewust. Maar daar zit de mens dan zo mee in zijn maag. En daar heeft hij nog wel een tekst voor. Van Sion heeft baren zweeën. Nou, daar zit nou die oprecht gemaakte zondaar. Daar zit nou die reine van hart, die bekent voor God. Ik ben onrein van mijn geboorte af. En nu komt daar die blijde boodschap niet over beloning. Of over, heb je dan helemaal niks? Is er dan helemaal niks? Ben je dan geen goede jongen of geen goede meid of geen goede man? Heb je dan nooit wat goeds gedaan? En waar de een met dit op komt draven, de meest zielige dingen vaak. Hè, en de ander met dat komt opdraven. Daar zegt hij, nee, Heer. Ik zou het niet weten. Nou zegt de Heer, ik geef u opdracht om vrolijk te zingen. Want je hebt meer kinderen dan je weet. Heb ik kinderen? Hoe kan dat nou? Want ik ben niet getrouwd. Mijn man, daar kan ik het niet bij uithouden. Tenminste, ik kan niet aan u brengen wat u waardig bent. Nee, zegt de Heer, maar je hebt wel kinderen, veel meer als die anderen. Wat is dat dan, Heer? Dat is alles wat mijn geliefde zoon voor jou heeft gedaan. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en in de nacht. Altijd. Jongen, dat is een geheim. Een hoop mensen die worden dan een beetje kriegel als je dat zegt. Ik heb eens gezegd tegen iemand, ik hoef helemaal niks meer te doen. Nee. Ik hoef zelfs niet meer te geloven, niet meer te bidden, niet meer te danken. Het is alles gedaan. Ja, moet je niet verkeerd opvatten. Een hoop mensen zuigen daar gelijk maar vergif uit. En die zeggen, oh, zie je wel, daar heb je het al. Die ellendige leer. Nee, maar als het gaat om de zaligheid, die is verdiend. Hoe zou dat kleine schepsel in de moederschoot, hoe zou dat zalig kunnen worden als er nog een gebedje bij moest? Of een traan, of een zucht, zou het ook niet kunnen. Maar nou wordt dat kleine schepseltje zalig, zuiver en alleen, omdat ze alles krijgt. Nou zegt de Heere tegen die onvruchtbare, je kijkt verkeerd. Zie op mij, uw vrucht is uit mij bevonden. Nou heb je dan niet een gezegende middelaar, die zijn ganse leven lang besteed heeft aan de eer en de roem van de Vader en de vervulling van de wet? Dan zegt terecht een Engels schrijver, als je daar niet genoeg aan hebt, dan moet je wel een grote gierigaard zijn. Als je dan nog zo krampachtig om je heen aan het zoeken bent, of dat je ook nog een dubbeltje bij kan dragen. Nee, nee. Nee hoor, dat is juist de troostleer. Tegenover die onzekere, akelige godsdienst van ons Roomse hart en van de paus. Hij kijkt wel eens vrolijk, maar hij is nog niet echt vrolijk geweest. Dat kan niet. Want Gods vriendelijk aangezicht in Christus Jezus, dat geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten. Daar zit je dan zo opeens midden in de kinderen. Geloof, hoop, liefde, een gebedsleven. Ik ga nog verder. Bekering. Een hartelijk vertrouwen dat al je zonden om Christus wil vergeven zijn. Een leven dat beantwoordt aan Gods wil. Als je maar één ding onthoud. Zo ben ik in die ene geborgen middelaar. Dat vond ik een aardige toepassing. Pas geleden kwam er een onbekend mannetje even in de consistorie in Laddingsveen. De tranen in zijn ogen. En toen zei hij, ja, zo is het. Hij alleen. Hij alleen. Hij alleen. En de rest doet niet mee. Nou, dan vind ik dat we die vraag en dat antwoord kunnen laten rusten. Want de armen worden met goederen vervuld. En hij schenkt u uit zijn genade, genade. En de Heere zegt, gij zijt gans schoon mijn vriendin en er is geen gebrek in u. Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Dat zeiden ze vroeger. En dat zeggen ze vandaag nog. Ja. Zeggen die leer wat dat voor een eigenaardige leer is? Nou moet je één ding onthouden. Ze hebben Calvijn. Ze hebben Luther. Ze hebben ook mensen als Huntington en noem maar op. Hebben ze altijd al voor antinomianen uitgemaakt. Deskines. Antinomiaans. Dat betekent tegen de wet. Antinomos, tegen de wet. Antinomen, tegen de wet. Tegen de regel. Dus eigenlijk moet het ons niet zo verbazen. Dat deze vraag gesteld wordt. Een mens is zo intens goddeloos, terwijl diezelfde zonde indringt als water, is die als een hond bezig om de zweren van Lazarus te likken. Ik heb deze vraag in het verleden altijd op een bepaalde wijze beantwoord. Deze leer van genade alleen is een pest en een ergernis voor het Jeruzalem van beneden en voor het vrome vlees. Wil er niks van weten. Want er komt toch nog wel het een en ander kijken. En men steekt de vinger uit naar deze heilzame leer en zegt, ja, dat komt ervan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens grotelijks bezorgd ben geweest. Ach, ik weet, als de mensen een stok hebben om te slaan, dan wordt die stok gelijk aangegrepen. Nou hoeft een zondaar daar weer niet zo benauwd voor te wezen, want David kreeg de boodschap van Nathan de profeet, gij hebt de vijanden van God doen lasteren. De vijanden. Staat niet de vrienden. De vrienden hebben niet in hun handen gewreven. Dat komt er nou van die leer. Die David, die vrome man zo gezegd, ja. Nee. Maar de vijanden, die lasteren. En de vrienden, die zijn bedroefd geweest. Die hebben vast gebeden of de Heeren het in orde wilde maken. En zijn voeten wou stellen op een rotsteen. Dus dat is punt 1. Zijn niet de vrienden die lasteren. Maar daarom kunnen de tijden in je leven zijn dat je zegt, o God, wil ons alsjeblieft bewaren. Met elkaar. Want weet wat het ergste is? Wat er in die eigenwillige godsdienst gebeurt. En dan moet je dat niet opvatten als overmoed van mij. Nee. Want we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Maar dat verdwijnt meestal in de doofpot. Dat weet ik ook. Als het gaat over de gruwelen, over de ongerechtigheden. Dat zijn de mensen die het hoogste woord voeren als het over een zondaar hebben. Hij dit, hij dat. Zegt, hoe is het mogelijk dat de mens het aandurft? En toch gebeurt dat onder de dekmantel van de godsdienst. Ik weet nog uit de gemeente van mijn grootvader dat er in korte tijd 3-4 werden afgelezen, die van de gemeente werden afgevoerd. Vrome mensen. Die zich ondermengden. maar die allemaal openbaar kwamen als dienaars en dienaressen van de zonde, van het vlees, van de hoererij. Maar goed, wij mogen niet met gelijke wapenen er tegenin gaan. Dan mogen wij niet tegenin gaan met gelijke wapenen door te zeggen, hun dit en hun doen ook wat. Dat is mijn bedoeling niet. Nee, het gaat hierom. Juist het feit dat wij erkennen dat wij zorgeloze en goddeloze mensen zijn. Dat is een heel stuk. Want dat geloven wij juist niet. Of in de grove zin dat de mens overal een schop tegen geeft. En dat hij zegt, dat het interesseert me allemaal niet. En dat hij voor het vaderland wegleeft. Dat kan. Dat laat ik even buiten beschouwing nu. Maar over het algemeen, waar deze vraag aan de orde komt. Daar gelooft men niet dat men zorgeloos en goddeloos is. Daar is ook niet, al noemt men het afsnijdend, maar het is niet die afsnijdende prediking van het heilige evangelie. Dat kun je merken. Want men is toch bezig alsof de mens een ernst heeft over de dingen der eeuwigheid. Of dat hij waarde hecht aan de dingen der eeuwigheid. Alsof hij dan toch maar kan kiezen om met dat volk van God kwalijk behandeld te worden dan de genietingen der wereld voor een tijd. En dat is nou een heel ernstige zaak. En vooral nu is het zo ernstig, omdat het uitwendig beslag, zoals men dat noemde, dat is er niet meer. Vaak niet. Die tijd, zou je zeggen, die is ook voorbij. De mens van de 20e eeuw die opgroeit in deze maatschappij, nou ja, die is niet zo gauw onder de indruk en wat men noemt het beslag, dat die met een meewarig gezicht onder de preek, dat is nog wel wat, maar niet veel. Bij een land en een volk vergeleken, dan zeg je, dan is dat maar een heel klein groepje. Wat werkelijk nog onder dat beslag is. Maar wie is daar nou van onder het beslag? Dat wij goddeloze en zorgeloze schelmen zijn. Dat gelooft men niet. Dat gelooft men niet. Men denkt, wij zijn de kurken waar het volk nog op drijft. Maar dacht je, als je tegen die mensen zou zeggen, jongens, het is net andersom. Wij zijn de stenen om de nek van een ander. Net als Jona. Het hele schip ging naar de kelder. Het was geen kurk waarop ze bleven drijven. Maar het was een baksteen die overboord moest. Zo stond het er eigenlijk bij. Dat licht, dat ontbreekt. En dan wordt de duisternis niet openbaar. Nou worden er wel bepaalde waarheden genoemd. Maar de beleving ontbreekt. Dat ik nou zo'n zorgeloos en goddeloos mens ben. Geboren. En wat ik ook doe of niet doe, maar ik blijf die ellendige zondaar die zijn eigen nergens wat van aantrekt. En die zelfs onder een vloed van tranen nog zichzelf blijft handhaven en zegt, ja, maar als het zo niet gaat en als het zo niet is, en dan moet ik een arme zondaar voorstellen. Voel je hoe zorgeloos een mens is. Ik wil het liever omdraaien nu. Ik wil liever zeggen, het is toch zorgeloos en goddeloos als je elkaar, nadat we het lieve woord van God hebben ontvangen en een geschiedenis achter onze rug hebben van enkele duizenden jaren, als je dan nog durft te zeggen van, heb je al gekozen? Heb je je hart al gegeven? Heb je je hart al opengezet? Toe. Dat noem ik zorgeloos en goddeloos. Hoe ernstig ook. Al houdt de mens tranen met tuiten. En dat hij zegt, oh, doe het vandaag nog, doe het vandaag nog. Ik weet wel, wij zeggen ook, en dat staat in de schrift, heden dien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, dat is heel wat anders. Maar dat noem ik goddeloos en zorgeloos. Om net te doen alsof er nog een verder is. En dan maar in die uitwendige zin. Kijk, daaruit blijkt dat de mens met al zijn gedoe niet waarachtig gelooft. Waar die vandaan komt. Wie die is door de zonde. En dat leert de zondaar nou beamen. En die zegt, oh nee, nee. Waar wou hij deze reine leer de schuld van geven? De Heere vrees is rein. Ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Die leer? Nee. Ik ben een goddeloze en een zorgeloos mens. Dat ben ik. Dat was ik al lang. Dat heb ik gehoord uit het woord van God. En dat heb ik geloofd en beaamd. Dat ik die zot en die boven een afgrond aan het spelen ben. Dat ik die mens ben die de genietingen van deze wereld liever heeft dan een eeuwige zaligheid. Dat ik die mens ben die niet wil luisteren naar de stem van de Heere. Dat ik in al mijn spreken en mijn doen en laten, dat ik tegenovergesteld ben aan God. Gelooft u, anders geloof ik dat niet. Ik moet maar met de kinderen praten. Wanneer zeggen ze nou ja, vader of moeder? Ik ben zo'n goddeloze. Ik ben zo'n ondeugend kind. Maar dat zeggen ze niet. Nee hoor, er wordt geredeneerd. Er wordt getwist. Ja, maar dit en ja, maar dat en ja, maar zus. Kijk eens, wij zijn anders natuurlijk. Zijn wij anders, zo praten ze, maar ze geloven het niet. Ze geloven niet dat ze zulke goddeloze en zorgeloze mensen zijn. Nee. Daaruit komt nou de zorgeloosheid en de goddeloosheid voort. Hè. Dat is het nou juist. Dat is erg. Als onder het woord van God leven, dat ons leert dat wij de verkeerde keus gemaakt hebben in het paradijs. Dat wij voor onszelf gekozen hebben. Maar als er maar iets gezegd wordt, dan hebben we zoveel verweer. Want je moet niet denken dat we zo slecht zijn. Wel nee, vader en moeder, jij bent zo ouderwets, of jij bent zo antiek, of jij denkt dit, of jij denkt dat. Maar ik kom niet tot de erkentenis dat ik tegen de Heere zondig. Dat ik zo'n dwaas ben. Nee hoor. Deze leer maakt zorgeloze en goddeloze mensen in de erkentenis voor God. Door de kracht van de Heilige Geest. Die doet het betuigen. Dat ben ik. En de rest gelooft het toch niet. Die gelooft niet dat we zo diep gevallen zondaren zijn. En dan zegt hij nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Daar gaat hij later nog op in, bij de goede werken, de bekering en zo, dus daar zal ik niet al te veel van zeggen. Maar laten we even het antwoord volgen. Nee, zij. Juist niet. Want als wij geloven in de Heere Jezus Christus. En wij geloven dat wij zulke zorgeloze en goddeloze mensen zijn. Op grond van deze leer. Die alle vlees te schande maakt. Als we dat nou geloven. Dan zeggen we, ach trouwe heren, ik ben een landloper. Ik loop in 7 sloten tegelijk. Ik ben eer ik het me bewust ben al van pad af. Ik dwaal langs omwegen. Alsjeblieft, wilt u mij leiden? Wilt u mij leren? Wilt u mij helpen? Dat doet de Heer. ja natuurlijk, de wijnstok stuwt de sappen door de ranken heen. De vrucht van de geest, heb ik al iets genoemd, is liefde, blijdschap, langmoedigheid. Ze zoekt zichzelf niet. Ze verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verheugt zich in de waarheid. Dat is de vrucht van de geest. Als we nou de Heere Jezus ingeplant zijn, door het geloof, wil niet zeggen dat je dan geen zondaar meer bent, dan ben je juist een zondaar. Maar dan ga je ook juist aan de Heer vragen als je gelooft dat jij dat zwakke schepseltje bent. Dat jij nou zo'n hoerachtig hart hebt. Nou zo'n dievennatuur. Dat jij nou zo verkeerd zedelijk besef hebt. Dat met geen pen te beschrijven is. O dan, als je dat gelooft, dan zijn lieve Heere. Ga alsjeblieft de deksel erop, niet over praten. Hou mij vast, Heere, door uw lieve geest. Er blijft nog genoeg over om elke avond te zeggen, lieve Heere, vergeef al mijn zonden die ik tegen u bedreven heb, met gedachten, woorden en werk. Maar toch, er is altijd weer de weg. De Heere Jezus is de weg. Het kan soms lang volgehouden worden, hoor. Ik zit wel eens met verbazing de zaken te bekijken. Bij jezelf en bij anderen. Bij jezelf kun je het meestal niet bekijken, bij een ander makkelijker. Maar hoe lang zou dat nou volgehouden kunnen worden? Hoe lang? Want als het toch waarachtig is, dat er iets van dat geloof in onze harten gewerkt is. Het kan inderdaad door wonderlijke wegen gaan. Maar kan toch niet blijven. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast? Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Die nou in de wijnstok is, zegt de Heidelberger, die zal ook vruchten dragen. Vruchten. Wat zijn dat dan? Nou, daar moet je ook niet te veel over praten. Maar als ik een vrucht zou willen noemen, dan denk ik aan Psalm 116, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden? Zal ik een altaar oprichten? Zal ik hem duizenden varren of rammen? Zal ik een tempel bouwen? Dat kwam uit de liefde van Davids hart voort. Het is goed, maar later zei de Heere, nou nee, doe het maar niet. Je zoon die zal mijn tempel bouwen. Ja. Ook goed, hij mocht vast het een en ander aanbrengen, slepen, goud en zilver voor zijn zoon. Maar je voelt wel wat ik bedoel, waar het om gaat. Wat zal ik met Gods gun? Nou ja, Heere, ik zal bij de kelk des heils uw naam vermelden. Ik sprak gisteravond nog iemand die zei, ja, het is morgenavond nou. Maar ja, mevrouw die je... Nee, ik hoef er niet over te praten. En het is toch zo anders geweest. Zo anders geweest, dat ze er zo blij mee was. En nou... Ik zei, joh, dan moet je zeggen tegen je vrouw... Ik kan jullie niet helpen natuurlijk. De afstand is te groot ook om even met elkaar te praten. Dat het heel erg is. En dat het de duivel een groot plezier doet als je vrouw morgen thuis blijft of dat ze op de bank blijft zitten. Er is er maar één die lacht, dat is de duivel. Want toen je vrouw zo goed gesteld was, toen met eerbied gesproken, toen had ze het niet zo nodig. Toen werd ze al versterkt door het woord, in het geloof. Maar nou ze helemaal omver ligt en ze niks hebt en ze ziet allemaal, ja, niks en leeg en dit en dat en zo. Nou moet je juist aan de avond maar gaan. Dan moet je juist. Voor sommigen is het avondmaal het toppunt van hun geloof. En daarom, als ze niet zo goed bij haar hart zijn, dan blijven ze op een gegeven moment een keer zitten. Ik was zo akelig gesteld. Nou, het is net andersom. Het is niet een toppunt, het is een toppunt van Gods goede tierenheid en het is een dieptepunt bij ons. Daar komt de Heer, zegt man, Probeer toch tegen je vrouwtje te zeggen. Dat die vriendelijke koning daar staat. En dat die zegt, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u. Lege, nare zondaar te houden. Dat je weer blij wordt. En dat je er weer even tegen kunt. En dat je weer eens mag ervaren de gemeenschap. Met God en met zijn ganse kerk. Een mens draait ook alles net andersom ook. Misschien denk je, jij neemt het zeker niet zo serieus. Die klachten, die neem ik wel serieus. Maar ik neem dat andere toch wel wat zwaarder op. Dat de koning zelf. Dat hij nou dat avondmaal heeft ingesteld voor die zwakke broeders en zusters. Die wankelende gangen. Daarom moeten die zwakken opgewekt worden om vooral niet te blijven zitten. Ik heb nou al eens zitten kijken wanneer het weer avondmaal is. Ja, 4 keer per jaar is ook niet zoveel. Nou, als je dan rekent wat een soort verzwakte mensen wij zijn, dan is het hard nodig als het weer avondmaal is. Nou, en daarom zeg ik u, de meesten hoeven je niks van aan te trekken die blijven zitten. Met hun zwarigheid, want dat zijn eigen gerechtigde kinkels. Die willen niet geholpen zijn. Niet op zo'n manier. Niet eenvoudig door de tekenen van God opgericht worden. Nou, de oprechte, daar moet je bij volhouden en zeggen. Hé, als je nou door het geloof Christus bent ingeplant. Al is dat lijntje dan zo uitgerekt dat het in de modder hangt, heb ik wel eens als beeld genomen, weet je wel. Er hangt zoveel aan van vlees en duivel en onmogelijkheid, dat als hij nou langs die lijn kijkt, dan loopt hij niet naar boven, maar hij loopt zo het moeras in. Dan komt de Heer bij het avondmaal, die zegt, kom, die trekt aan dat koord. Oh, dan word je weer door de Heer gevoed. Dat zijn vruchten der dankbaarheid. Dat je een echte antipathie krijgt tegen alle werken van het vlees. En in zonderheid zulke werken van het vlees, waarbij we of te slecht of te goed of weet ik wat we allemaal naar voren brengen. En dat je tegen je eigen zegt, nee ouwe leugenaar, ik zal de duivel niet gewonnen geven. Ik zal het Jeruzalem van beneden niet gewonnen geven. Dat tot dienstbaarheid is barende. Maar al val ik er dood bij neer, zo zal ik nog belijden. Zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. Dat zijn vruchten der dankbaarheid. En zo zou je nog heel wat meer op kunnen noemen. Maar dat komt nog wel eens aan de orde. Bij goede werken en bekering. Om nou te wandelen naar die regel des geloofs. Over dezelfde zal zijn vrede. En heerlijkheid. En moet je dan helemaal niks van het uitwendige zeggen? Nou, ik zal nog één ding zeggen. Ik heb soms meer in de gaten als dat je denkt. Maar ik heb tot mijn grote verbazing gezien. Zonder dat iemand het weet hoor. Ik heb tot mijn grote verbazing. Bij ons zeg je misschien, ja, je hoeft geen kleur te krijgen. Je hoeft nergens aan te denken, mensen. Heus niet. Hoe in het hart van zondaren soms een jarenlange strijd werd gevoerd. Om ons van het verkeerde pad af te brengen. Ik heb me er niet mee bemoeid hoor. Nee. En dat ik op een ogenblik ontdekte. Hé, de Heer heeft gewonnen. Ja hoor, de Heer heeft het gewonnen. Voor die man. Voor die vrouw. Want ja, een mens kan wel eens zeggen met een grote mond. Heden uit. Of dat hij in ene keer, weet ik wat is. Maar in de praktijk van het leven valt het niet mee. Bekeren is wel makkelijk als het gaat over iets wat we niet zo graag doen. Of niet zo graag hebben. Dat is makkelijk genoeg. Maar het moet maar eens echt iets zijn. Iets van jezelf. Jouw zwak en jouw ellende. En dat je dan toch terug door ziet breken. Hè, dat je zegt, hé. Ja, dat heeft nou God echt gedaan. En als het wat te lang duurt naar je zin. dan moet je maar denken, het zal niet eeuwig duren. Vader telt de uren. Hij verlost met een eeuwige en een volkomen verlossing. Amen.